In het kader wat ik al bij het welkom zei van die preekserie van de Heer Jezus ontmoet, denken we al na over die ontmoetingen die de Heer Jezus heeft met mensen. En vandaag willen we nadenken, ik volg daar hoofdzakelijk het evangelie van Johannes in. En we hebben dus nagedacht over die ontmoeting met Johannes de Doper, we hebben nagedacht over Petrus en nu gaan we nadenken over Nicodemus. Nicodemus die behoorde tot de Farizeeërs en hij was een van de oversten van de Joden. Hij hoorde dus bij de leiders van Israël en hij was ook schriftgeleerde. En hij maakte deel uit van de Joodse raad, het Sanhedrin, waarin recht gesproken was. Dus het was een persoon van aanzien en met gezag. En hij nam geen vijandige houding tegenover Jezus aan, zoals alle andere Farizeeërs, en heeft met hem een ontmoeting in de nacht. En deze ontmoeting heeft een enorme uitwerking op zijn geestelijk leven. Dat zullen we echt zien ook in de prediking, als hij zo tot geloof komt en een groot risico loopt om een discipel van de Heer Jezus te zijn. En in het begin van de preekserie, toen heb ik verteld, dat was de inleiding toen met Johannes de Doper, dat ik echt erop gericht ben dat we niet alleen nadenken over de ontmoeting van Jezus met de mensen, maar dat u heel persoonlijk in deze preekserie echt een ontmoeting met de Heer Jezus zult hebben. In het bijzonder ook vanmorgen. En toen hebben we ook gezien dat we kregen toen een prachtig plaatje van Kim en Anneke. Wacht, laat die anderen maar zien. Eerst even terug. Van, het ging over de ontmoeting met een bankje. Toen vertelde ik dat we echt zo'n... ik wenste eigenlijk en ik had echt de vraag of het verlangen dat we als het ware als gemeente op een bankje komen te zitten. Dat was ook wat Kim en Anneke me toestuurden. Om daar zo die ontmoeting met de Heer Jezus te hebben. Dat u echt een hele persoonlijke ontmoeting hebt. En het bijzondere was, ik kreeg toen een gedicht gestuurd over een bankje. Een prachtig gedicht. Ik kreeg een foto, de volgende foto, van iemand die ook een bankje had, waar hij hele goede herinneringen aan had. En toen kreeg ik nog een foto van een ander bankje. Dus als mensen graag hun bankjes naar me toe sturen, ik vind het ontzettend bijzonder, waar je hele goede herinneringen aan hebt. Want dat is ook echt de bedoeling, dat je, ik heb zelf ook een bankje wat ik eraan kan toevoegen, dat we echt zo op die manier in die rust en in die, die veiligheid de Heer Jezus mogen ontmoeten, zodat je echt ervaart die diepe ontferming. Weet je, ik was gisteren op een bijbelschool, daar mocht ik lesgeven. En toen waren ze 's morgens al met exegese bezig. Dat was echt hele taaie kost. En 's middags hebben we toen over pastorale onderwerpen gesproken. Maar de bedoeling was ook daar dat je niet heel veel kennis opdoet. Kennis is ontzettend belangrijk. Kennis is heel erg belangrijk. Ik bestudeer de Bijbel heel veel. Uren zit ik erin te zoeken en te bestuderen. Maar het gaat er eigenlijk niet om dat je kennis in je hoofd hebt. Het gaat echt om die diepe ontmoeting die de Bijbel ons aangeeft. Van dat er echt een ontmoeting mag plaatsvinden, zodat je echt van binnenuit verandert. Want het grote doel wat ik ook heb met deze serie, en ik zal daar iets anders, een andere keer iets verder op uitweiden, dat is dat er echt in die ontmoetingen zie je dat mensen veranderen. Petrus verandert, Johannes de Doper, die wijst op Jezus. Maar zo zullen we nadenken over de Samaritaanse vrouw de volgende keer. En ook Nicodemus, die verandert. Die ontmoetingen, ook met Johannes en Jacobus. Als Jezus ontmoetingen heeft met mensen, dan veranderen ze. Er is een grote groep, zoals de Farizeeërs, die veranderen niet. Maar je kunt bij een ontmoeting van Jezus niet neutraal zijn. Dat is gewoon flauwekul. Je bent ervoor of je bent er tegen. Het kan niet zo zijn dat het je niet raakt. Je wijst hem af of je omarmt hem. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder om zo ook over Nicodemus na te denken. En ik wil met jullie echt een groot gedeelte lezen. Dat is de ontmoeting uit Johannes 3. Als je een Bijbel bij je hebt of een telefoontje. Dan zoek dat op, Johannes 3. Dat is een van de meest geciteerde verzen, denk ik. Als je het hebt over Johannes 3, vers 17. Dat wordt steeds benadrukt in dit gedeelte. Maar het is het langste beschreven stuk waar een ontmoeting met iemand, waar Jezus een ontmoeting heeft. En ik lees, en dat is altijd belangrijk in de context, de dingen te lezen, want ik lees ook Johannes 2, vers 23 tot en met 25 mee, omdat dat absoluut je zicht geeft hoe Jezus met mensen omgaat. En toen Jezus in Jeruzalem was op Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Want het is namelijk zo dat Nicodemus die komt naar Jezus toe omdat hij ook de tekenen heeft gezien. En dan staat er, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Hij wist zelf wat in Nicodemus was. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Een hele belangrijke vraag die we onszelf ook moeten stellen. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen en wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Vader, we willen u zo bidden dat dit gedeelte wat zo indringend is en zo een diepe openbaring van het evangelie is, dat u echt onze harten wilt openen, zodat wij ons daarvoor echt ook openen. Heer God, Nicodemus had het moeten weten. Wij hier hebben het en hadden het moeten weten. Het is zo vaak verkondigd. En toch, Heere God, willen we echt ook die vraag stellen, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Ik bid zo dat u echt de woorden, dat die zoutend zout mogen zijn, licht. Ik bid zo dat het verandering mag brengen voor diegenen die twijfelen. Ik bid zo, Heer, dat u zichzelf openbaart door alles heen. In Jezus' naam. Amen. Het is ontzettend belangrijk dat je inzicht krijgt, en het is ook goed om te benoemen, dat tussen Jezus en die religieuze leiders was er altijd een ontzettende gespannenheid. Het was altijd spannend, het was gespannen. Ze hadden een heel moeilijke relatie. Ze werden boos, die farizeeërs en schriftgeleerden, de meesten werden boos bij het onderwijs wat Jezus gaf en waren ontzettend kritisch. En Jezus weigerde al hun ceremoniële wetten die ze hadden gemaakt te gehoorzamen. Daarom heb ik ook meegelezen, hij wist zelf wat in de mens was. Wetten die gemaakt waren, die waren bovenop wat Gods woord aangaf, waren ze geschreven. En de Joden moesten zich daaraan houden. Er waren een paar uitzonderingen. Er was een uitzondering, bijvoorbeeld Jairus. Daar kunnen we ook eens ooit over nadenken. Jairus, die hulp zoekt bij Jezus en zijn dochtertje, was stervend ziek. En Jairus was ook overste van de synagoge. Er staan, als je het evangelie leest van Lucas, staan er drie gelegenheden die zijn opgeschreven waar Jezus in het huis van een farizeer een maaltijd had, dat hij samen gegeten had. En misschien zijn die gebeurtenissen wel vriendelijk begonnen, maar al deze drie gebeurtenissen die eindigen altijd dat Jezus afwijst de leer en de praktijken van de farizeeërs. En de kritiek die Jezus had, was dat ze hypocriet waren. Het waren huichelaars. Ze deden zich anders voor als dat ze daadwerkelijk waren. Het waren toneelspelers. Willens en wetens onoprecht. De farizeeërs en die schriftgeleerden hadden een religieus systeem ontwikkeld waarbij de mensen zeer zware lasten werden opgelegd. Kleine regels die moesten worden nageleefd. En de kern van de wet van God, dat is namelijk liefhebben, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, sneeuwde helemaal onder. En veelzeggend, ik heb één tekst heb ik genomen, veelzeggend is deze tekst. Dat is in Lucas 11, vers 52 en 54. Daar wordt een wee uitgesproken over de farizeeërs door de Heer Jezus. En hij zegt dan, wee u, wetgeleerde, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en farizeeërs hevig tegen hem tekeer te gaan en dwongen ze hem zich over veel dingen uit te spreken. Ze spanden een strik voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En wat betekende dat? Wat betekende die zin, wee, u heeft de sleutel van de kennis weggenomen? Het was een enorme aanklacht tegen de farizeeërs. Je moet je eens voorstellen dat je, dus, dat je voor de voeten krijgt geworpen, dat je iemand verhindert, iemand tegenhoudt om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Dat is nogal een ontzettende aanklacht die er eigenlijk staat. En die sleutel van die kennis hadden ze weggenomen. Wat betekent dat? De schrift werd gezien als een wetboek. De farizeeërs die hadden de Bijbel eigenlijk gelezen. En ik heb me daar wat in verdiept. En het is fascinerend wat mensen met Gods woord kunnen doen. Ze hadden natuurlijk niet het Nieuwe Testament. Ik heb het nu echt over het Oude Testament. En ze hadden daar hun eigen wetten en eigen voorschriften opgemaakt. Dat was met goede bedoelingen geweest, omdat ze wilden dat het woord van God, het Oude Testament, zo werd uitgelegd, zodat er in feite het volk zich daaraan zou gaan houden, zodat er geen ballingschap meer was. Want die wetten en die ceremonies die werden eigenlijk na de ballingschap van het Joodse volk, het Babylonische ballingschap en die andere ballingschap waar die 10 stammen in ballingschap worden geleid. Ze zeiden, dat mag nooit meer gebeuren. We zijn tegen Gods woord ingegaan en nu gaan we voorschriften maken en gaan we eigenlijk precies vertellen hoe we moeten leven. En die groep van wetgeleerden en farizeeërs hadden deze schriftverklaringen hadden ze samengevat met dat alles realiseerbaar zou zijn in 613 wetten, die ze dus uit het Oude Testament hadden gehaald, 248 geboden en 365 verboden. Zo hadden ze eigenlijk, dat werd dan beschreven in de zogenaamde halacha. Halacha betekent wandel. Zo moest je wandelen. Als je die 613 wetten hield, 248 geboden hield en 365 verboden als je dat hield en je daarin wandelde, dan was het zo dat je in feite de schrift aan de schrift voldeed. En wat er dus gebeurde, dat was dat die waarheid, die sneeuwde totaal onder dat Gods woord er was om God zelf te openbaren en zijn zoon te openbaren. Je kunt je voorstellen dat als die Romeinen die ontwikkelden dus die toepassingen en overleveringen, zoals ik al zei, de zogenaamde halacha, en die uitleg en de traditie en die voorgeschreven toepassingen van het gezag en de de Torah, de 5 boeken van Mozes en het Oude Testament, was gelijkgesteld met Gods woord zelf. Die aanklacht is heel dringend. Je bent zelf niet binnengegaan in Gods koninkrijk en diegenen die binnengingen heb je verhinderd. Omdat de kwestie God liefhebben met je gehele hart en je naaste als jezelf, dat was eigenlijk verpakt in een wettische leefwijze van die wetten, geboden en verboden. En het ging daar eigenlijk niet meer om God lief te hebben. Het ging daar eigenlijk ook niet om je naaste lief te hebben. En als je dat met deze bril eens leest, hoe Jezus met die achtergrond leest, hoe Jezus met de farizeeërs omgaat en waarom er altijd een ongelooflijke discussie is op het scherpst van de snede, dat hij ze noemt adderengebroed. En dat zit erachter. Dat zit erachter. En dan is het dus natuurlijk heel erg opmerkelijk, als je deze achtergrond kent, dat Nicodemus naar Jezus komt. Hij komt in de nacht, het is het langst persoonlijke gesprek in de evangelieverhalen die hij met een religieus leider heeft. Nicodemus betekent overwinning van het volk. Heel aparte naam die zijn vader hem had gegeven, maar wel typerend voor een fariseer. En als hij Jezus ontmoet, dan is hij nog niet een oprechte gelovige. Hij is wel gelovig, hij houdt zich aan die wetten. Hij houdt zich aan de geboden, hij houdt zich aan de verboden, zoals Paulus dat ook zegt. Ik heb me aan alles gehouden, ik was voor die wet, 613 wetten. Als Paulus zegt, ik ben onberispelijk voor de wet, dan betekent dat, hij had een leefwijze van 613 wetten waar hij zich aan hield, 248 geboden waar hij aan hield en 365 verboden die hij hield. En hij was onberispelijk. En ook deze Nicodemus, dat is echt iemand die naar Jezus toekomt. En hij was Gods koninkrijk niet binnengegaan. Alhoewel hij een leefwijze had van de halacha, van de wandel, hoe je naar de schrift moest wandelen. Maar hij voelde wel het grootste respect voor Jezus en die begroeting. Dat is een ontzettende erkenning van Jezus' gezag. Want hij zegt in Johannes 3, vers 2, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En het antwoord wat Jezus hem geeft, is dat zal hem zeer geraakt hebben, was zeer abrupt en zeer direct naar zijn hartsprobleem. Want Jezus antwoordt hierop in Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in die positie van een religieus leider en een hooggeplaatst persoon met veel gezag, en Nicodemus was voornaam, laat Jezus hem zien, je bent nog ver verwijderd van Gods koninkrijk. Je bent niet binnengegaan. En ik kan me echt voorstellen dat dat verbijsterend is geweest voor de man. Als we hem straks tegenkomen in de hemel, wil ik mensen dan aan vragen, hoe was dat? Je had het zo goed en zo oprecht, want het is een hele oprechte kerel. Het is echt een hele oprechte man. Die zeg maar in de nacht naar Jezus toekomt en zegt, dat u, het moet wel zijn dat u van God bent gekomen. Want de tekenen die u doet, die kan niemand doen sinds dat eigenlijk alleen maar als God met hem is. En dan krijg je te horen van, je moet wederom geboren worden, Nicodemus, want anders kun je het koninkrijk van God niet zien. En dan zegt hij, wederom geboren. En Johannes, Jezus zegt in Johannes 3, vers 7, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Dat is een complete aardverschuiving, een complete shock, denk ik. Want met deze woorden wordt er met één klap het wereldbeeld, de toekomstverwachting en de geloofsovertuiging van Nicodemus van tafel geveegd. Ik weet niet of u zich dat realiseert. Zijn Joodse geboorte, zijn opvoeding, alles wat hij bereikt had als fariseer, de zorg waarmee hij zich onthield aan ceremoniële verontreiniging, alle goede werken, Jezus beschouwde dat in het licht van niet wedergeboren zijn als waardeloos. Paulus bevestigt dat later. En het antwoord wat Nicodemus geeft is in Johannes 3, vers 4. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? En weet je, dit gaat veel dieper als dat we soms denken dat Nicodemus het verkeerd zou hebben begrepen. Het is een zeer intelligente man. Hij is niet zo naïef dat we zouden denken dat hij letterlijk verwacht dat hij opnieuw geboren wordt, ook al zegt hij dat. Wat hij laat zien is in die reactie, het is een onmogelijkheid om dat te verbrengen. Dat zegt hij eigenlijk. Het is een onmogelijkheid om dat te verbrengen. Ik kan toch niet de tweede keer in de buik van mijn moeder gaan. En daarmee geeft hij eigenlijk aan dat hij een diep inzicht heeft, dat het volkomen onmogelijk is om zelf die wedergeboorte tot stand te brengen. Dat is een dilemma. Dat is het hele thema in deze ontmoeting. En Jezus antwoordt dan, Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, geest. En wat Jezus waarschijnlijk naar verwijst, wat Nicodemus als schriftgeleerde ook moest weten, en hij wist het, denk ik, omdat hij de schrift goed kende, waar Jezus naar verwijst, zijn naar passages in het Oude Testament die over wedergeboorte gaan. U kunt dat thuis eens opzoeken, Deuteronomium 30, vers 6. Een andere tekst is Jeremia 31, vers 3. Maar als het gaat over water en geest, zal het waarschijnlijk zo zijn geweest dat Jezus wijst op Ezechiël 36. En Ezechiël 36, vers 25 tot 27 zegt... Daarom zegt hij ook tegen Nicodemus... Jij als schriftgeleerde, weet je niet waar het over gaat? Je moet het wel weten. En Ezechiël 36, vers 25 tot 27, daar verwijst Jezus naar en zegt... Ik zal rein water op u sprengen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En dat is natuurlijk een schril contrast met hoe ze leefden. Ze wilden met de wetten en de verordeningen het wedergeboorte of het verdienen. En hier zie je dat iemand die uit wederom geboren is, vanuit die intense liefde voor Jezus en die liefde voor God, zich ook echt een rein leven wil leven. En hier wordt, zeg maar, in Ezechiël 36 en ook die andere teksten wat ik noemde, was over wedergeboorte gesproken. Het geestelijke ontwaken van een dode ziel. En Jezus confronteert Nicodemus ermee dat hij een volkomen nieuw hart nodig heeft en een nieuw leven. Een complete vernieuwing die zo groot en alomvattend is, dat het wordt beschreven als het bad van de wedergeboorte. Een vernieuwing door de Heilige Geest. Titus 3, vers 5. En Jezus legt uit dat die wedergeboorte het werk is van Gods Geest, buiten de macht van menselijke werken, buiten de macht van menselijk kunnen. En daarmee verklaart Jezus het faillissement van het hele systeem van de farizeeërs en de schriftgeleerden. Het hele systeem wat nu nog is. Het hele systeem waar je zelf ook misschien in vervalt. Het enige wat Nicodemus kan uitbrengen, en dat zijn zijn laatste woorden, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En ik vind het een van de machtigste en grootste vragen in het hele universum. Hoe kan dat gebeuren? Hoe kan dat gebeuren? En dat zijn de laatste woorden. Hij luisterde in stilte naar het schrille contrast wat Jezus hem tekent tussen gelovig en ongelovig, tussen nederig en huichelaar, tussen oprecht en onoprecht, tussen oprecht wederom geboren en iemand die uit religiositeit leeft. En ik ben er ontzettend van overtuigd dat hij beseft, ik sta aan de verkeerde kant. Ik sta aan de verkeerde kant. Als dit nu alles was wat we van Nicodemus weten, dan zou je de conclusie kunnen trekken, wat is er nu? Is hij nu de rest van zijn leven ongelovig gebleven? En ondanks die harde en directe aanpak, of ik heb hier geschreven, dankzij misschien wel, tussen deze directe en harde aanpak, komt er een moment, wat niet beschreven staat, maar komt er een moment dat Nicodemus wederom geboren is. Het staat niet beschreven, dat moment, want er staan andere dingen beschreven. En ik vind het indrukwekkend. In Johannes 7 beschrijft een vergadering van het Sanhedrin, waarin de rest van de farizeeërs tekeer gaan tegen Jezus en de Joden die hem volgen. Er wordt zelfs een vervloeking uitgesproken voor de Joden die Jezus volgen. Johannes 7, vers 49, die heb ik niet op sheet staan, maar er staat... Maar deze menigte... Nee, dat is een andere, die komt zo... Johannes 7, vers 49 zegt, maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Dus dat Sanhedrin, die vervloeken mensen die Jezus volgen. Ze willen Jezus al arresteren om hem met zwijgen op te leggen. Maar er is één stem in het Sanhedrin die Jezus vertegenwoordigt. Ik vind het ontroerend. Johannes 7, vers 50, en laat maar zien. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens als hij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft wat hij doet. Hij komt uit de duisternis in het licht. Het contrast is zo ontzettend. Hij kwam eerst in de nacht, gehuld in de duisternis, naar Jezus toe. En nu stapt hij en is hij een gelovige en zegt, hij stapt in het licht. Maar het meest ontroerende vind ik wel dat Nicodemus na het sterven van Jezus aan het kruis, hij openlijk kiest voor Jezus. Samen met een andere broeder, Jozef van Arimathea, gaat hij naar Pilatus toe en vraagt om het lichaam van Jezus. Nicodemus zalft het lichaam van Jezus met mengsel van mirre en aloë, ongeveer een pond staat er. Ze namen het lichaam van Jezus, wikkelden het in linnen doeken met de specerijen en legden hem in een nieuw graf, waarmee de profetie vervuld werd dat Jezus bij de rijken begraven zou worden. En Nicodemus, geen apostel, was in de buurt. Het was Nicodemus en Jozef van Arimathea die naar Pilatus gingen en zeggen, we willen het lichaam van Jezus van het kruis afhalen. En daarmee bekent hij zich tot een discipel. Op een grootse manier. Dat was een handeling. Ik denk, er staat niks van in de Bijbel, maar ik denk dat het hem alles gekost heeft. Zijn reputatie. Het heeft hem gekost zijn werk. Het heeft hem heel veel gekost. Het staat niet opgetekend, ik weet het ook niet. Maar ik ga er echt van uit. Want er is een enorme woede bij de Farizeeërs na de opwekking van Lazarus. En zij als groep hebben deze moord op Jezus gepland. Hij was een andere man geworden, deze Nicodemus. Toen hij de eerste keer Jezus ontmoette, was hij in de nacht. En nu stapt hij uit. Weet je, soms hebben mensen, ik zal ze de volgende keer spreken over de Samaritaanse vrouw, dan zie je dat Jezus met een diepe ontferming deze vrouw benadert. Maar hier gaat hij zeer direct te werk. Soms hebben mensen een ruwe, ongezonde mening nodig om tot bekering te komen. En Nicodemus had deze confronterende benadering ontzettend nodig om wakker te worden. En het contrast met Nicodemus is dat al die andere openbaringen en ontmoetingen van Jezus met de Farizeeërs allemaal verkeerd afliepen, met een paar uitzonderingen. Maar de hele groep, al die Farizeeërs, dat loopt steeds verkeerd af. Tot op het moment dat ze zelf zeggen, nu gaan te veel mensen Jezus volgen. Hij heeft Lazarus uit de doden opgewekt. Nu plannen we ook dat hij veroordeeld wordt en dat we hem uit de weg ruimen. En weet je, je mag nooit vergeten, dat was voor mij de conclusie, dat de waarheid en leugen een geestelijke oorlog is. Dat is een geestelijke oorlog. Toen gaande en nu gaande. Die geestelijke oorlog van waarheid te verkondigen in genade. Waarheid in liefde. Waarheid in het verborgene. En de vraag van morgen is aan jou heel persoonlijk. De eerste vraag die ik heb is, ben je wederom geboren? Ben je wederom geboren? Bijzonder. Prijs God. Ben je wederom geboren? Weet je dat zo zeker? Dat je niks hebt bijgedragen, ook aan je eerste geboorte niet. Het is genade. Het is een diepe genade. En die vraag, die is, zeg maar ik kan ook een preek houden over bekering. Dat is het kant van de mens. Maar ik wil het nu echt hebben alleen over de wedergeboorte, waar je dus niks aan kunt doen, wat niet in je handen ligt. Waar je alleen maar kunt zeggen, ik kan het ontvangen vanuit die diepe genade en barmhartigheid en ontferming van Jezus. Je kunt ook geen oproep doen. Wie wil er vandaag wederom geboren worden? Je kunt alleen maar praten over en spreken en preken over wedergeboorte en het dan in Gods handen leggen. En Heer, hebt u dan een ontmoeting met diegene die deze preek luisteren? Die vandaag onder mijn gehoor zijn. Heere God, we zijn zo ontzettend afhankelijk dat u nu zelf iets doet zoals bij Nicodemus. Want we hebben de vraag, Heere Jezus, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En we staan met lege handen. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? En ik zou je echt willen vragen om deze vraag gewoon ook naar Jezus toe te stellen. Als je niet zeker weet, als je niet weet wat wedergeboorte is. Dat je zeg maar naar de kerk komt, in een religieus gezin bent opgegroeid, of bij een vader en moeder bent opgegroeid die Jezus echt kennen als Heer. Je dat hebben voorgeleefd en jij hebt dat voortgezet. En je hebt de vrucht daarvan. Ik weet nog goed dat ik met een van de zonen had ik een gesprek en toen zei pap en mam, ik heb lang op de zegen van jullie geloof geleefd. Maar nu moet ik zelf in die relatie met Jezus komen en de zegen van mijn eigen geloof met Jezus in mijn leven ervaren. Indrukwekkend. Dus de vraag gewoon, ik bid echt dat je jezelf de vraag stelt zoals Jezus dat tegen Nicodemus zegt. Als je niet wederom geboren bent, kun je het koninkrijk Gods niet zien, niet binnengaan. En dat is de meest essentiële vraag die een mens zich kan stellen. Heere God, hoe is mijn relatie met u? Hoe kunnen deze dingen geschieden? En de andere uitdaging, als je wederom geboren bent, dan is de vraag, is Nicodemus een voorbeeld voor je, dat je ook in deze omstandigheden en in deze druk je bekent tot Jezus. Dat je zegt, in alle omstandigheden, zelfs als ik mijn werk zou moeten verliezen, en zo'n situaties komen soms voor, als ik mijn werk moet verliezen en ik moet daarmee, en ik ben een getuige, of ik moet Christus verloochenen en dan kan ik mijn werk behouden, dat je die kosten wilt gaan dragen. Ik weet zeker dat het voor Nicodemus en voor al het later zie je in Handelingen, dat ook priesters tot geloof komen. En weet je denkt er soms helemaal niet over na. Schriftgeleerden kwamen tot geloof. Maar wat dat betekende voor die mensen was, hun werk was weg. Heel veel dingen waren weg. Hun inkomen was weg. En ook bij Nicodemus zal dat enorme impact hebben gehad op zijn leven. En de vraag die je jezelf mag stellen, wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Ik eindig met een citaat, omdat het mezelf erg raakte, van een prediker waar ik regelmatig preken van lees. En dat is namelijk dat je hier een kant ziet van Jezus, een harde kant. Een hele harde kant, zeker niet naar Nicodemus alleen toe. Maar als je gaat kijken, ik heb natuurlijk veel gelezen rondom de Farizeeërs en hoe Jezus met de Farizeeërs opkomt. En dan schrik je gewoon wat hij tegen hen zegt. Het zijn ook Joden. Hè? Het zijn mensen die beroepen op dat ze de kinderen van Abraham zijn. En Jezus zegt, je afkomst is niet belangrijk. Je geboorte in Israël is niet belangrijk. Dat zegt hij ook tegen Nicodemus. Wat niet belangrijk is, is dat je mij kent. Als je Heer en Redder. Dat je wederom geboren bent. En dat die harde kant is, als Charles Spurgeon, die schrijft eigenlijk het volgende. Laat hem maar zien. Hij zegt en schrijft: ik heb nooit geloofd in de Jezus van sommige mensen. Want de Jezus in wie zij geloven, is uitsluitend liefhebbend en vriendelijk. Terwijl ik geloof dat er nooit een volmaakter exemplaar van de mensheid is geweest dan de Heiland. Zelfs zijn gestrengheid en dezelfde lippen die verklaarden dat hij het geknakte riet niet zou verbreken, uitte de meest vreselijke verwensingen aan het adres van fariseërs. En weet u, met die bestudering van deze ontmoetingen hoop ik ook dat je echt een goed, gezond beeld krijgt wie Jezus is als Heer en Redder en Verlosser. Zodat we met diep respect en groot ontzag en met de vrezen des Heeren hem naderen. Natuurlijk is hij het Lam van God. Natuurlijk is hij onze Redder en Heer. Maar daar zit ook een andere kant aan. En als we hem zullen zien, zoals Johannes op Patmos, zullen we neervallen en aanbidden. Ik wil heel graag even de stilte zoeken. Het muziekteam kan dan naar voren komen. Ik bid zo dat we even in die stilte, dat die Jezus nadert, dat hij echt naar hem toe komt. En ik bid zo dat hij eventjes dat bankje opzoekt. Daar gaat zitten, alleen en naast de Heer Jezus. En dat hij even een moment kent om met hem te spreken. In die stilte. Dat hoeft hij niet hardop te doen. Maar het is echt een ontmoeting van u met hem.